Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan broeder J. van Dieren. Harry Bordewitz is de organist. De bloemengroet van vandaag gaat naar broeder A. van de Grint. De deurcollecte is bestemd voor de Witteberg. Dan broeders en zusters de orde van deze morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 460. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 460, de verzen 1, 2 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 69, de verzen 1 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 69, de verzen 1 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet. Psalm 32. De verzen 1 en 3. Psalm 32, de verzen 1 en 3, zingen we na de lezing van de wet. En na het gebed volgt het lied met de kinderen. Laten wij nu samen zingen, prijzen, loven de Heer. Het lied met de kinderen. Na de schriftlezing zingen we uit de opwekkingsbundel, nummer 642... Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Opwekkingslied nummer 642. Na de verkondiging zingen we Psalm 143. De verzen 8 en 9 in de nieuwe berijming. Psalm 143, de verzen 8 en 9 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de collecte zingen we Psalm 133. De verzen 1 en 2. Psalm 133, de verzen 1 en 2 zingen we na de collecte. En als zegenbede wordt gezongen de avondzang van de avondzang vers 7. De avondzang vers 7 is gelijk de zegenbede. De schriftlezing, broeders en zusters, is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 7. De verzen 36 tot en met 50. Lucas hoofdstuk 7, de verzen 36 tot en met 50. En de tekst is vers 38 van het genoemde schriftgedeelte. Vers 38 is de tekst. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondag en graag tot de volgende week. Vanmiddag zijn we om 16:30 in de kandelaar. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, jongelui, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan broeder Van Lieren. Vanmiddag hoopt dominee Kwant in de gemeenschappelijke dienst met de GKV in de Kandelaarkerk voor te gaan. De aanvang is om 16:30. Deo Valente volgende week zondag in de morgendienst hoopt voor te gaan dominee Witsier uit Houten. En in de middagdienst dominee Kiewiet. Dit is weer een gemeenschappelijke dienst met GKV en dan hier in de Zuidoverkerk. Aanvang 3:00. We willen de dienst nu beginnen met te zingen gezang 460, 1, 2 en 3. De kerkraad wenst een goede en gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 69, vers 1 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Thank you. Graag wil ik voor u lezen uit de Heilige Wet van de Heren. Na het zingen, lezen van de wet zingen we uit Psalm 32, vers 1 en 3, Oude Beruiming. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalten van wat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heere, uw God. Ik ben de naijverige God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie uw naam, zijn naam, ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. U zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. ik u voorgaan in gebed. Heere God, Vader, wie zijn wij dat wij tot u naderen in onze positie? Hoe groot en heilig bent u immers? Toch heeft u de deuren van uw huis opnieuw willen openen. En opnieuw een dag vol kansen om u te loven, te prijzen en te danken om wie u bent. Dank u wel dat wij hier bij elkaar mogen komen. Dat u ons de energie gegeven heeft om hierheen te gaan of thuis naar uw woord te luisteren. Wat groot bent u dat u ons daarvoor ook vanochtend nog de vrijheid geeft. Geeft u alstublieft, Heere, dat uw woord duidelijk mag spreken tot ons. Zend uw geest dat die ons leidt en de weg wijst in waarheid. Geef dat wij vol mogen worden van uw geest, vervuld van uw waarheid. Opdat wij u mogen verheerlijken. Heere, help ons vanmorgen te bidden en te spreken in uw naam en zo ook te ontvangen. Heere God, u weet hoe ons leven er de afgelopen dagen uitzag. Goede voornemens en wat er van terecht kwam. Zojuist horen wij uw geboden. Vergeef ons, Heer, want welke van deze geboden kunnen wij houden? Heere Jezus, vol van schulden staan wij hier. Help ons belijden, verlos ons van de afgoden. Trots en luiheid voor alle hindernissen die ons in de weg mogen staan om u te volgen. Verzoen onze schuld, verwerp onze zonden weg. Geef ons geloof, Heere, in uw woord. Geef alstublieft aandacht en vertrouwen dat wij steeds weer bij u mogen aankloppen. Maak ons enthousiast, Heere, voor u. Ook al kost ons dat veel. Heere, wilt u ook uw dienaar en al uw medewerkers hier vanochtend in uw huis kracht en energie geven. U weet wat er allemaal aan vooraf gegaan is. En u heeft ook kracht willen geven. Geef zegen op uw woord. Amen. Ik zie dat er ook diverse kinderen meegekomen zijn, ondanks vakantie. Fijn dat jullie er zijn. Er is ook een kinderlied voor jullie uitgezocht en dat willen we nu graag gaan zingen. Voordat we met elkaar lezen uit Lucas 7, vers 36 tot 50. Aansluitend zingen we opwekking 642 en kunnen de kinderen voor zover nodig naar de crèche. Een van de fariseeën nodigde hem uit om bij hem thuis te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseer. En zij bracht een albasten kruik met mirre en zij ging wenende achter hem staan. Bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de fariseer die hem genodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, indien deze betoovreed was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide, meester, zeg het. De schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Simon antwoordde en zeide, ik onderstel hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zei tot hem, gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zei hij tot Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze dat hij zelfs de zonde vergeeft? En hij zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. met de benen op tafel. Het is een uitdrukking voor een ontmoeting waarin vergaderd, gebrainstormd of geëvalueerd wordt in een informele setting. Vaak zonder zakelijke agenda. Met ruimte om de dingen in de tijd wat meer te overzien in plaats van te reageren op de actualiteit van de dag. Met openheid ook om bijvoorbeeld dingen uit te praten. Een van de succesfactoren voor een geslaagd benen op tafel moment is de locatie. Het helpt om zo'n gesprek te doen op een andere plek dan waar je gewoonweg je vergaderingen houdt. Vanuit dat gegeven bieden allerlei vergaderlocaties speciale benen op tafel arrangementen aan waar je met elkaar kunt praten in een ontspannen setting. Met het Bijbelverhaal van zo even is een benen op tafel moment. Ook min of meer letterlijk. Want hoe ging het eraan toe? Waar wij de gewoonte hebben om aan tafel te zitten, ging men toen aan tafel aanliggen. Steunend op de linker elleboog, zodat je met rechts kon eten. Gezicht richting tafel, benen naar achteren op de sofa, sandalen uit. Wellicht een gat in de markt van de benen op tafel arrangementen. Naast Jezus zijn er in dit Bijbelverhaal twee hoofdpersonen. De een heet Simon. Hij is een fariseer, een van de Joodse religieuze leiders. Hij is de gastheer en had Jezus uitgenodigd. Daarmee gaf Simon een expliciet signaal af. Als je in die tijd iemand voor de maaltijd uitnodigde, ging je een bepaalde relatie met hem of haar aan, voortbouwend op een basis van vertrouwen. Met deze uitnodiging toont deze Simon dus publiekelijk zijn sympathie voor Jezus. En daar is die vrouw. Het was in die tijd gebruikelijk dat er bij zo'n maaltijd allerlei mensen rondliepen. Personeel, maar ook anderen. Niemand keek daarvan op. Ze keken naar de dinerende gasten, luisterden naar hun conversaties. Zo zal ook deze vrouw daar rondgescharreld hebben. Wie is zij? Het Bijbelgedeelte zegt, een vrouw die in de stad bekend stond als zondares. Letterlijk een vrouw van de straat. Alle Bijbeluitleggers zijn het erover eens. Hiermee wordt een prostituee bedoeld. Ik stel me zo voor dat Jezus haar in eerste instantie helemaal niet had gezien. Hij lag op zijn aanlichtbed, was in gesprek met zijn tafelgenoten en merkte plotseling dat zijn voeten nat werden. Van de tranen van die vrouw. Vanaf dat moment wordt het verhaal buitengewoon spannend en raken we als lezers betrokken in een ontmoeting tussen Jezus, die vrouw en Simon. En dan wil ik vast uw tekst aan deze preek aan u meegeven. Dat is Lucas 7, vers 38. En zij ging wenende achter hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken, en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Kijk eens goed, heb je ze in beeld? Simon en die vrouw. Beiden waren geïnteresseerd in Jezus. Beiden hadden respect voor hem en zouden waarderende woorden over hem spreken wanneer anderen naar hem vragen. Beiden schaamden zich daar niet voor. Het tafereel speelde zich af in een publieke omgeving. Dat is de grote overeenkomst tussen beiden. Het grote verschil zit erin hoe zij Jezus met de daad benaderden. Simon ontmoette Jezus zijn hoofd met alleen zijn hoofd. De vrouw ontmoette Jezus met haar hele leven. Luister maar hoe Jezus zelf Simons gastvrijheid evalueert. Ik ben in jouw huis te gast, zei Simon tegen Simon, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Je moet je een stoffige weg voorstellen in een warme cultuur, met mensen die op sandalen lopen. Sinds zeer oude tijden was het gebruikelijk en een toonbeeld van gastvrijheid dat de gasten hun voeten konden wassen. Het was echter niet een verplichting in de Joodse literatuur. Formeel was er op Simon niets aan te merken. Maar zie je hem op afstand blijven? Je hebt me niet begroet met een kus, vervolgt Jezus. Een kus was een geaccepteerde manier van hartelijk begroeten. Nog steeds is dat zo, hoewel dat ook bij ons ongepast en too much kan zijn. Of dat je opziet tegen een begroeting door je tante omdat ze altijd zulke natte zoenen heeft. In elk geval zegt het iets over jouw verhouding met je gast, als je die wel of niet met een kus begroet. Toen ook al. Opnieuw geldt, formeel was er niets op Simon aan te merken. Maar hij blijft op afstand. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, zegt Jezus tenslotte. Ook dit was niet verplicht. Maar bij een hartelijke, persoonlijke en gastvrije ontvangst zou het wel gebeurd zijn. Verplaats je nog eens naar die stoffige wereld, zonder shampoo, deodorant. Hoe denk je dat het daar rook? Jij en ik zouden überhaupt geen hap kunnen eten. Ik snap dat het invrijven van het hoofd met olie in zo'n setting een hartelijk, persoonlijk en gastvrij gebaar zou zijn. Zo niet, Simon. Herken je dit? Misschien ben je ook iemand met echte interesse in Jezus. Iemand die serieus wil weten wie hij is. En komt jouw manier van benaderen overeen met die van Simon? Net als hij ken je de geschriften van je tijd. Ben je geïnteresseerd in andermans ideeën? Lees je een goede blok of een krant als slijpsteen voor je geest? Je leest over Jezus, praat en discussieert over hem. Je denkt door om te begrijpen wat zijn theorieën betekenen voor het leven. Misschien zie je Jezus wel als inspiratie en voorbeeld. Maar nu we vanochtend zien hoe het met die Simon ging, herken je het en zie je dat ook jouw benadering onpersoonlijk is. Besef je dat het je uiteindelijk nooit om Jezus zelf gaat, maar altijd om wat hij leerde, beweerde of deed. In de cultuur waarin wij leven is dit een belangrijke benadering. Als de een dit van Jezus vindt en de ander dat, willen wij niemand uitsluiten en zeggen daarom: uiteindelijk maakt het niet uit wat je vindt van Jezus als persoon. Het gaat erom wat je doet met wat hij zegt, of je zijn liefde overneemt en een goed leven leidt. Lezen, beschouwing of religie dus, zonder tranen, zonder aanraking, zonder omhelzing, zonder emoties. Doe daar niet negatief over. Ook Jezus deed dat niet. Heb je hem Simons benadering horen veroordelen? Hij had bij binnenkomst kunnen zeggen: nou Simon, als je me niet hartelijker welkom heet dan je nu doet, niet eens water voor mijn voeten, of een omhelzing dan ook, of iets lekkers om te ruiken, weet je, dan ga ik maar weer. Dat zegt Jezus niet. Hij komt binnen en neemt deel aan de maaltijd. Alleen hij weet, het kan ook anders. Zie je dan die vrouw? Ze loopt wat rond achter die aanlegbedden die om de tafel heen staan. Zout Jezus in de gaten, zo stel ik me voor. En draait rondjes bij zijn voeteinden. Kijk nou, ze huilt. Waarom? Wie zal het zeggen? Tranen zijn zelden ondertiteld. Maar hoe kom je in zo'n tijd in de prostitutie terecht? Misschien is ze opgegroeid als buitenechtelijk kind zonder perspectief op een huwelijk. Misschien heeft ze geen man meer doordat hij bij haar weggegaan is of overleden. En moest ze toch iets doen om te overleven. Sociale vangnetten moesten nog worden uitgevonden, immers. Hoe haar achtergrond ook is, haar zelfbeeld is gehavend. Dat staat vast. Want ze krijgt kritiek als ze door de stad loopt. Moeders waarschuwen hun dochters: laat het nooit zo ver met je komen. Er worden grappen over haar gemaakt. Nette mensen mijden haar. Of misbruiken haar juist. Haar hart is gebroken. Ze huilt. Dan ziet ze tot haar schrik dat ze ongemerkt zo dicht bij Jezus is gaan staan dat zijn voeten nat worden door haar tranen. Ze schrikt. Wat te doen? Dan volgen de dingen elkaar snel op. In één kort regeltje vertelt het verhaal dit. En zij ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Maar bij dit korte regeltje moeten we wat langer stilstaan, want hier gebeurt wat. Losse haren, dat had geen enkele vrouw in die tijd en zeker niet in bijzijn van een man. Het was een van de belangrijkste verleidingsmanoeuvres van een vrouw. Is vandaag niet veel anders. Kijk maar naar allerlei reclames. Zie je daar ooit een vrouw met een knotje? Natuurlijk niet. Altijd losse haren. Vanwege de enorme aantrekkingskracht staat in oude rabbijnse geschriften dat losse haren een aanleiding voor echtscheiding konden vormen. Deze publieke vrouw had natuurlijk veel vaker losse haren, maar altijd om er geld mee te verdienen. Alleen nu? Ze ziet dat haar tranen Jezus' voeten nat maken. Ze twijfelt geen seconde, gooit haar haren los en wrijft Jezus' voeten droog. Geen moment staat ze stil bij wat de omstanders daarvan zouden vinden. Daarop wordt ze nog intiemer. Ze kust Jezus' voeten. Een gebaar van onderwerping, zoals de Nederlandse uitdrukking dat nog steeds bedoelt. Iemands voeten kussen. In de tijd was het een manier van groot respect betonen aan bijvoorbeeld een gewaardeerde leraar. Of een manier om iemand buitengewoon te bedanken. Maar een kus in deze setting, met die losse haren, met deze vrouw van de straat. Wat er tenslotte gebeurt, slaat alles. Plaats je neus nog even naar de geur van toen. Zonder shampoo, airco, deodorant. Wel veel zweet, dieren op straat, geen riolering. Ruik je het? Rijke vrouwen waren gewend om een flesje om hun hals te dragen met daarin geurige olie. Het was een teken van schoonheid. Een geur van aantrekkingskracht. Speciaal voor deze vrouw was het ook één van de beste verleidingsmiddelen. Essentieel voor haar werk. Maar kijk wat ze doet. Nadat ze Jezus' voeten heeft drooggemaakt met haar losse haren en die heeft gekust met haar mond, trekt ze nu het flesje van haar hals. Breekt de hals eraf, de enige manier om de olie eruit te kunnen laten lopen, in plaats van slechts te laten verdampen. En wrijft ze Jezus' voeten in met die geurige olie. Zie je nu hoe deze vrouw Jezus ontmoet. Het is niet maar persoonlijk, het is intiem. Het is bovendien, hoe zal ik het zeggen, het is alles. Deze vrouw legt alles aan Jezus' voeten. Haar hart dat huilt. Haar losgegooide haren en daarmee haar eer. Zelfs haar schoonheid, haar aantrekkingskracht. Alles stroomt uit het flesje. Ze heeft niks meer. Haar hele leven over Jezus' voeten. Kun je het nog persoonlijker voorstellen? Met nog meer van het hele leven? Zo kun je Jezus dus ook benaderen en ontmoeten. Met alle sores die er zijn in je leven. Als geen ander weet jij welke biografie je elke dag met je meetorst. Van misbruik en kleinering. Van niet gewaardeerd worden sinds lang en altijd die pijn met je meedragend. Gemis aan liefde bij hen die belangrijk voor je waren. Waardoor je voor mannen of juist voor vrouwen geen respect meer kan hebben. Teleurstelling over een relatie waardoor je opzij gezet voelt en gedumpt. Vluchtgedrag in verslavingen waardoor je elke dag wel een porno-site ziet. Machtsdrang waardoor je collega's het leven zuur maakt. Maar ik hoef niet meer te noemen. Jij weet wat er speelt in jouw leven. In de kelder van jouw bestaan. Op die plekken waar je het misschien nooit over hebt met anderen. Zou je het aandurven om het hele pakket aan sores aan Jezus' voeten uit te storten? Je hele leven? Zoals deze vrouw haar hele leven naar open legt? Hoe komt het nou dat deze twee mensen Jezus zo verschillend benaderen? Zijn het gewoon twee types mensen? De een wat zakelijker en rationeler, de andere persoonlijker en emotioneler. Een mannelijke en een vrouwelijke benadering. Het lijkt mij dat Jezus dit duidelijk maakt met die parabel in het midden van het Bijbelgedeelte. Over die geldschieter met de twee schuldenaars. Kijken we naar Lucas 7 vers 41. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie zal hem dan het meest lief hebben? Het verschil tussen de twee schuldenaars zat hem in de grootte van de schuld. De een 50 denarii, de ander 500. 1 denarii was in de tijd pakweg een dakloon. Doorgerekend naar een modaal inkomen van vandaag zou het gaan om een schuld van 6.000 respectievelijk 60.000 euro. Nu mag de grootte van de schuld verschillend zijn. De overeenkomst is dat geen van beiden geld heeft om de schuld af te betalen. Voor beide personen is het perspectief daarom hopeloos. Want in die tijd kwam je in de gevangenis en dat hielp je niet verder. Want hoe zou je dan nog aan geld komen om de schuld af te lossen? Een beetje schuldig, of juist heel erg schuldig, zijn termen die in zo'n verband nergens op slaan. Vergelijk het met dood. Stel je kampeert ergens in de Rimboe en er komt een giftige spin in je tent die je bijt en je overlijdt. Stel iemand anders kampeert in de Rimboe, wordt aangevallen door een beer en in stukken gescheurd. Ben jij dan redelijk dood en is die ander verschrikkelijk dood? Natuurlijk niet. Jij en die ander, beiden ben je overleden. Zo zijn in Jezus' verhaal beide personen schuldig. Maar daar stopt Jezus niet. Er gebeurt iets in Jezus' verhaal wat in het echt slechts zelden voorkwam. De geldschieter scheldt namelijk beide personen hun schuld kwijt. Tegen beiden zegt hij, weet je, laat maar zitten, je hoeft niet meer te betalen. Ik schenk het je. Beiden zijn dan vrij. Ze kunnen weer een leven opbouwen, functioneren in de samenleving, liefhebben, zich ontwikkelen. Jezus vraagt aandacht voor de vraag wat dit doet met die beide personen. Wie van de twee zal de geldschieter het meeste liefde betonen? Simon weet het antwoord vlot en zegt terecht natuurlijk, degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Maar met dit antwoord wordt duidelijk dat Simon Jezus koeltjes benadert en op een afstand blijft. En die vrouw dat met zoveel passie en persoonlijkheid doet. Komt niet doordat zij verschillende karakters hebben of van verschillend geslacht zijn. Het gaat veel dieper. Hun reactie weerspiegelt de grootte van de schuld waar ze van kwijtgescholden zijn. Die zin is belangrijk. Ik zeg het nog een keer. Hun reactie weerspiegelt de grootte van de schuld waar ze van kwijtgescholden zijn. Wacht, wat is er dus aan de hand? Impliciet zegt Jezus, elk mens is schuldig en niet in staat de schuld af te lossen. Dat geldt voor die vrouw, maar ook voor Simon. Ook voor jou, voor u, voor mij. Nu, misschien wilde dat misschien nog wel in bij ons. Maar als we ons namelijk eerlijk realiseren dat er in de kelder waar ik het zo even over had, gedachten, daden, woorden en verlangens zitten die het daglicht niet kunnen verdragen. En wij weten bovendien dat we zelf niet in staat zijn dat alles te verwijderen uit die kelder. Misschien wil het er ook nog bij je in dat die schuld bij God is kwijtgescholden. Per slot van rekening is dat waar de Bijbel steeds over spreekt. Van voor tot achter gaat het in de Bijbel over vrijheid die God geeft. Twee dingen zijn heel verrassend en daar leg ik de vinger bij. Wat ten eerste heel verrassend is, is de volgorde. De schuld van die vrouw was niet kwijtgescholden doordat ze haar leven aan Jezus' voeten uitstortte. Zie je dat het andersom is? Omdat haar schuld kwijtgescholden was, stortte ze haar leven uit aan Jezus' voeten. Dit is wat Jezus uitlegt. Hij zegt wat wie weinig is vergeven, ook weinig liefde betoont. En dat wie veel is vergeven, veel liefde betoont. De vergeving gaat voorop, de liefde volgt daarop. Hoe wist die vrouw dan dat haar schuld kwijtgescholden was? Het antwoord moet liggen in ergens wat er voor deze gebeurtenis plaatsvond, maar dat vertelt dit boek Lucas niet precies. Uitleggers denken dat het bij die maaltijd bij Simon om een sabbatsmaaltijd ging, aansluitend op een aankomst in de synagoge, waar Jezus dan zou hebben gesproken, over God natuurlijk, over vrijheid, over vergeving. Het is ook prima mogelijk dat die vrouw wist hoe het zat, door wat Jezus sowieso vertelde tijdens zijn ontmoetingen met mensen. Over de volgorde valt echter niet te twisten. Haar leven is schoongemaakt en daarom reageert ze op Jezus zoals ze reageert. Dat betekent dat Simon ernaast zit. Zij is geen zondige vrouw, niet meer. En dan kijken we naar Lucas 7, vers 47. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, ook al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde, maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Deze vrouw is vrij, schuldeloos. Haar reactie bewijst het overduidelijk. Wat is haar eer, haar liefde, haar schoonheid waard in vergelijking met dit leven in vrijheid? Zonder schroom geeft ze alles uit de handen en legt ze haar hele leven aan Jezus' voeten. Dat is het andere dat heel verrassend is. De rol van Jezus. Simon en de andere gasten hadden zich nog kunnen voorstellen dat God een schuld vergeeft. Maar is God degene die in dit verhaal alle eer ontvangt van de mensen van wie hun schuld kwijtgescholden is? Nou nee, eerlijk gezegd, de hele term God komt in dit gedeelte niet voor. Het is Jezus die deze eer ontvangt. alle tranen, alle liefde, alle schoonheid. Het is voor hem. Maar dat is wat. Overal in de Bijbel wordt duidelijk dat het God is die over schuld en kwijtschelding van schuld gaat. Wat we in dit gedeelte ontdekken is de prominente rol van Jezus voor ieder die heeft ontdekt dat zijn of haar leven een vrijgemaakt leven is, zonder schuldenlast. Het is Jezus die daarvoor alle eer waard is. En wij? Misschien herken je je in Simon. Geïnteresseerd in Jezus, maar vooral om hem met je verstand te kennen. Misschien rekende je er vanochtend op, net als Simon, om iets over Jezus te leren. Een verstandelijke ervaring met Jezus. Maar wat krijg je? Wat geeft dit Bijbelgedeelte je? Meer dan dat. Je krijgt een spiegel via die kwetsbare en verachte vrouw uit de stad die haar leven aan Jezus' voeten legt. En via Jezus' reactie daarop. Hoeveel liefde ontdek jij in jouw leven voor Jezus? Wat heb je voor hem over? Wat mag hij van jou hebben? Is dat weinig? Hecht je daarvoor te veel aan je eigen levensstijl? Je eigen manier om het leven in balans te hebben? Realiseer je dat een beetje schuldig niet anders is dan heel schuldig? En dat redelijk dood niet anders is dan verschrikkelijk dood. Want dood. Besef je net als Simon hoe weinig besef je hebt van je eigen schuld? Misschien herken je je in die vrouw. Zit je daar met al je sores? Je zonde, je mislukkingen, je hoekige karakter. Draai je rondjes bij het voeteneinde van het aanlichtbed van Jezus, zachtjes huilend. Daar is Jezus. Je ziet hem liggen en maaltijd houden. Hoe te reageren? Wat te doen? Het antwoord staat in het laatste vers. Vers 50. En hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Geloof staat voor vertrouwen. Vertrouwen op Jezus. Je leven vinden in hem. Laat dit Bijbelgedeelte een stimulans zijn om dat te doen. Ontvang er kracht uit voor elke dag in deze nieuwe week. Jezus zegt ook tegen jou: weet wat ik voor jou heb gedaan. Vind je leven in mij. Alle schuld is weg. Kom, eet en drink met mij. En ga in vrede. Ik zeg je, deze vrede gaat elk benen op tafel arrangement verder boven. Amen. Laten we danken en bidden. Grote God, dank u wel dat wij uw woord mochten horen. Groot is uw trouw. U heeft alles gezien. U heeft alles gehoord. Wilt u verder gaan, Heren, met wat hier gesproken is? In onze eenvoud en onze gebreken hebben wij over uw woord mogen vertellen. Wilt u verder uw zegen geven over deze dienst? Ook als wij straks uw huis verlaten hebben. Wilt u dominee van Zuilenkom ook vanmiddag de woorden in zijn mond geven als we samen hopen te komen in de Kandelaarkerk? Heere God, mogen wij ook nog een paar zorgen voor u neerleggen. Wilt u zijn met broeder van de Griet en met zijn vrouw? U kent hun omstandigheden. U weet van alle moeite en pijn. Weet alsjeblieft met hen. Wilt u ook zijn met Marijn van de Heijden, die in het ziekenhuis ligt, degene die om zijn heen staan met zijn moeder, de verdere familie? Heren, wilt u voor ze zorgen? Wilt u hem kracht geven? Wees ook met gemeenteleden thuis, andere zieken, mensen die op vakantie zijn, wilt u naar hen omzien? Gedenk, Heren, aan mensen die niet in vrijheid en veiligheid bij elkaar kunnen komen rondom uw woord. In Afrika, in Azië, in het Midden-Oosten. Waar het zo moeilijk is om voor uw woord uit te komen. Wilt u gedenken, Heren, aan de mensen in deze stad, waar ook zoveel mensen zijn die niet weten wat uw naam betekent. Of niks meer van u met u te maken willen hebben. Wilt u onze mond openen, wilt u onze hart openen om naar hen om te zien? Heere, geef dat ook wij onze hoop op u zullen stellen. En wilt u met ons gaan, als we straks uw huis willen verlaten. Uw wil zal gebeuren. Dit vragen wij u uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. U heeft nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn twee collecten. Geef met liefde. Laten wij ook nog zingen op Psalm 133, vers 3. Staande de zegenbeden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt.